het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. In deze aflevering van Democratie in uitvoering dit keer geen gesprek, maar een monoloog. Van mij. Je gaat namelijk luisteren naar een opname van het afsluitende verhaal dat ik hield op het jaarcongres van Gebruikers Centraal. Gebruikers Centraal is een enorm grote community van publieke professionals die werken in en aan de dienstverlening van de overheid. En die zitten vooral bij uitvoeringsorganisaties. Hun congres had dit jaar als thema De menselijke maat, hoe dan? En ze kwamen bij mij uit voor de afsluitende lezing vanwege het thema van mijn nieuwe boek, waar ik nog aan het werk ben. Dat boek heeft als werktitel De beleidsbubbel. Erin ga ik op zoek naar hoe we beleid en politieke besluitvorming weer dienstbaar krijgen aan de uitvoering. Luister naar de lezing met als titel De beleidsbubbel en de terugwerkende kracht. Zie het maar als een voorpublicatie uit dat nieuwe boek. Ik wil even terug naar de tafel van vanochtend. Toen hebben we geluisterd naar mensen die gemangeld worden door de staat. En we hoorden van hen over onmacht en over wantrouwen en over constante twijfel en over paniek die ontstond door complexiteit. En we reageerden allemaal in de chat van deze conferentie. En ook daar lazen we over onmacht en over verdriet en over schaamte. Roel schreef, het breekt me op. En Peter, die schoot vol. Herman Tjenk Willink, we willen hem allemaal wel citeren deze dagen, die heeft het over de betonrot. Mensen met netwerk en geld, die komen er nu pas achter, maar mensen zonder privileges weten het al een hele tijd. Er is echt iets aan de hand. En het gaat nog wel een laagje dieper dan dienstverlening. De ellende betreft ons maatschappelijk welzijn, ons algemeen belang. Laten we het dus maar lekker zwaar houden, zo op het eind van deze dag. En huilen mag. Ik neem jullie eerst eens mee naar Groningen. Ik nam deel aan een groep experts die op verzoek van Binnenlandse Zaken iets moesten zeggen over participatie in de mijnbouwschade in Groningen, vanuit wetenschap en werkpraktijk. En dat voelde nogal aanmatigend. Vanuit mijn uithoek Leiden, zonder enige skin in the game, dacht ik, werd mij de ruimte geboden om iets te willen of te vinden van ja, de manier waarop daar om wordt gegaan met ellende van de gaswinning. En er was die context van Groningen en er was allemaal expertise en kennis. En er was mijn schroom om dat allemaal te combineren. Ook om door de mand te vallen als een soort nep-expert. Want wat wist ik nou echt van dit leed? Wat wist ik nou van aardbevingen, van die getroffen dorpen? En ik had sowieso al een beetje een zwaar gemoed die dag. Want in mijn naaste omgeving ging er iemand dood. Dat was de moeder van een jong kind. En we waren op zoek naar allerlei rituelen en manieren om te gaan met dat doodgaan. We waren ook op zoek naar een manier om te praten over ja, dat grote verdriet. Maar dat lukte maar amper. We hadden veel meer gesprekken over medicatie, over eerdere behandelingen en mogelijke toekomstige therapieën. Over de praktische zaken rond formulieren en de zorgbureaucratie voor haar en haar achterblijvende gezin. En er was een heel klein voorzichtig uitstapje naar de vraag, hoe wil je dat met je uitvaart? Maar al die gesprekken waren makkelijker te voeren dan dat gesprek over dat diepe verdriet. Over het gemis dat er aankwam. En over de boosheid dat ons, haar, dit overkomt. En we voelden onmacht. We konden dit niet tegenhouden. We konden er niks aan doen. Maar we voelden vooral ook onmacht, ik persoonlijk, in de tweede orde zou ik willen zeggen. We konden het gesprek hierover niet meer op tijd en niet meer lang genoeg voeren. En daar in Groningen kon en kan nog steeds niet anders dan die verbinding leggen. Het verdriet en de boosheid om onrecht en onmacht, die stuwen zich al een hele tijd op achter een dam die steeds maar net niet doorbreekt. Of nou ja, misschien wel. Nou goed, denken jullie, wat een pathetisch verhaal. Moet dat nou? Nou ja, goed. Zo doe ik dat dan. Ik hou een beetje van die olifant in de hoek en dan maak ik er een grap van en dan probeer ik weer serieus te zijn. En dan zet ik de pet op van onderzoeker of van hofnar, van de kanarie in de kolenmijn en dan probeer ik iets te zeggen wat niet gezegd wordt. Juist omdat ik zo weg kan, is dat heel makkelijk. Ik kom van buiten. En ik speel dan ook een rol. En die oppervlakkigheid of afstandelijkheid, waardoor ik ook schroom heb om dingen te zeggen, die heeft ook een functie. Het ontlaat een beetje en het helpt ons misschien ermee dealen met die onmacht. Want verdomme, het gaat niet goed. Die dam breekt door. Zelfs op papier gaat het niet meer goed. En helaas wordt onze maatschappelijke norm pas helder nu er echt heel veel mensen door het ijs zakken. Maar jullie zien het op de plaatjes, hè? Ik hoef niks uit te leggen. Wooncrisis, crisis in de jeugdzorg, leraartekort, stikstofcrisis, zorginfarct, energiearmoede, de klimaatramp en het formatiemoeras. Het is fundamenteel en het is staatsrechtelijk. Daar hebben we Cenk Willink weer. En dit probleem lossen we niet op met een menselijke maat en een goed gesprek van mens tot mens. Sterker nog, die gesprekken leiden tot de conclusie: we krijgen in die democratische en goede interactie tussen overheid en burger van die staat niet gedaan wat die zou moeten doen, rechtsstatelijk gezien. Ons maatschappelijk welzijn op peil houden. In dat gesprek van mens tot mens, en die voeren we volop, zetten we juist onze onmacht in het licht. Die onmacht van ons, mensen in dat overheidssysteem, burger, ambtenaar, minister. Die onmacht, die willen we maskeren, omdat we er cynisch en moe en hopeloos en diep verdrietig van worden. Ik ook. En we maskeren die onmacht met persoonlijke betrokkenheid, met uitzonderingen, met een fix, met experimenten, met heel hard werken en met vechten tegen de bierkaai. Of we maskeren omdat we verantwoordelijk zijn. En het zou zomaar een reden kunnen zijn om helemaal niet meer de samenleving in te gaan. Want daar komen we hele erge dingen tegen waar we toch niks aan kunnen veranderen. En dan doen we de deur dicht. Dat doet schaamte. En we zoeken de werkelijkheid niet op en we blijven in die beleidsbubbel. En dan maskeren we met 3-sporen trajecten, mooie afkortingen, een plan van aanpak, een geldstroom, een grotere afdeling en heel, heel veel vergaderen. En soms huilen we heel even ons burgerverdriet stilletjes. Want we hebben allemaal skin in the game als burgers van dit land. Maar zeker jullie, en ik spreek jullie, 1200, 1100, ik weet niet wie er nog zijn, allemaal aan. Die waanzinnig betrokken, uitvoerende, praktische, ambachtelijke gemeenschap van publieke professionals in de uitvoering. En ik verwacht ontzettend veel van jullie, maar heel het land. Nou goed. Ik loop al heel wat jaren rond in deze gemeenschap en ik heb allerlei petten opgehad. En ik heb me ook met al die petten op bemoeid met de overheid, het liefst lokaal. Dat zei Renate al. Als raadslid, als actieve of activistische bewoner, als stemmer, als ambtenaar, als onderzoeker, als procesbegeleider, als rekenkamerlid. En in het jargon van het Sociaal Cultureel Planbureau en Pieter Omtzigt zou je kunnen zeggen: ik ben van de sociale contractonderhandeling. Ik heb die relaties tussen staat en burger alom geproblematiseerd en ook geprobeerd daar wel een beetje aan te knutselen, zodat de kwaliteit omhoog ging. Ik heb, zo kan ik achteraf stellen, altijd geopereerd vanuit vertrouwen in de instituties. Vertrouwen in de instituties kun je hebben als de ander niet in staat is om je leven op zijn kop te zetten. Kan de ander jouw leven op zijn kop zetten, dan is wantrouwen ontzettend verstandig. En in het geval van de staat noemen we dat checks and balances of macht en tegenmacht. En niet iedereen heeft dat in gelijke mate nodig. Allerlei privileges kunnen je behoeden voor het op z'n kop zetten van je leven. En als het eens een keer gebeurt, bijvoorbeeld als je kind knetterdyslectisch is en uitdreigt te vallen, dan geven privileges je de mogelijkheid om dat snel weer op orde te krijgen met bijles of zo. Maar zelfs ik, die niks te vrezen heeft, want ik tik alle boxjes van privileges. Kijk maar, hoogopgeleid, wit, vrouw, aantrekkelijk, zie je. Ja, jong, oh nee. Nou ja, goed gebekt, genetwerkt, gezond, rijk, kinderen doen het best oké. Als ik een rode brief krijg, voel ik stress. Zelfs ik. En een kennis vertelde: ik kreeg laatst 1000 euro kindertoeslag en ik schrok me dood en ik vond het super eng. Ik dacht alleen maar: over 3 jaar komen ze me 10.000 euro vragen. Ik ken ondernemers die coronasteun nodig hadden en toch aarzelden om het aan te vragen, omdat ze banger waren voor de gevolgen van de steunbureaucratie dan voor de lockdown. Heel veel stil midden is inmiddels bang voor de staat en ik ben het ook. Niet heel erg, want door mijn privilegevinkjes weet ik, ik kan mijn welzijn en dat van mijn naasten altijd nog kopen. En daar krijg ik tegelijk koude rillingen van. Natuurlijk, het vuilnis wordt opgehaald en de trein rijdt en er komt schoon water uit de kraan en de huisarts die neemt de telefoon op en mijn moeder krijgt haar AOW en de stoplichten werken. Maar het lukt zelfs ons met al onze vinkjes niet langer om de werkelijkheid te rijmen met wat we in onze beleidsnota's opschrijven. Dit probleem lossen we niet op met een pleidooi voor vertrouwen. En zeker niet met geld of elan. De beloftes van politici en die van de staat wantrouw ik en ik ben niet de enige. En we moeten dus aan de slag met elkaar in een context van groot wantrouwen. We moeten aan de slag in contact zonder voldoende vertrouwen. En dat vraagt heel veel van ons. Maar het moet, want we moeten die overheid in het gareel krijgen. Nou, hoe is dit zo gekomen? En daar kun je natuurlijk boekenkasten vol over lezen. Ik heb er ook zo mijn kijk op. Ik denk allereerst, we hebben het gewoon heel lang heel rijk gehad. En als het dan in de uitvoering niet zo werd als het in onze beleidsnota's werd voorzien, dan konden we het fixen. Symptoombestrijding, dan lossen we het op in het werk, zoals de aannemer dat noemt. In de fase van uitvoering en beheer. Dan hebben we een geluidsscherm, een park, een subsidie. Ambtenaren in de uitvoering die out of the box gaan, met lef en een fix en compensatie. Of ontzorgen, hoor ik net. Er kon en kan bij het beleidsmaken en programma managen ondertussen gewoon worden doorgebroddeld. Die illusie blijft in stand en we blijven beloven. Maar je merkt dat die uitvoering, die dat steeds maar bleef fixen, ervoor gezorgd heeft dat we eigenlijk niet meer duidelijk hebben, wat is nou de werkelijke norm? Welke beleidsmaatregel werkt nou en welke niet? En vooral, hoe gaan we om met die botsing van regels in die werkelijkheid? En je kunt er niet eens echt boos om worden. Het goed willen doen, dat is de bron van alle ellende, dat fixen. En bovendien, als organisatie wil je het bestuur met al die ambities, ja, die wil je bedienen. Je wil die ambities stutten en voor het geld dat politiek bestemd is, moet je een regeling verzinnen en er moeten acties komen en daar wil je een plan voor maken en dat plan moet verantwoord. En de mensen die dat goed kunnen, die krijgen waardering. Dat is geen kwade opzet, het zijn goede intenties die ons van de regen in de drup hebben geholpen. En nog een ander heel belangrijk mechanisme. Het betaalt heel erg goed in die bubbel. Wat te doen? Ons vertrouwen kan alleen worden hersteld met waarmaken van de beloftes. Met heel hoge kwaliteit van wat de staat doet. Wat we als gemeenschap ervaren, zien gebeuren of juist niet. Want er is een directe lijn tussen kwaliteit en vertrouwen. En daar heb je dat brood. Want je koopt je zaterdagse brood bij de Franse bakker op het gangetje in Leiden. Of je boekt een zoveelste kaartje voor de Thalys. Of je maakt een afspraak bij je vaste kapper op basis van een zekere voorspelbaarheid van de kwaliteit. Hoe voorspelbaarder, hoe gemakkelijker en ontspannen je het contact zoekt. En hoe makkelijker ook de transactie en die uitwisseling van waarden verloopt. Je weet wat je krijgt en wat je daarvoor moet doen en laten. En dit is geen pleidooi voor marktwerking hoor. Ik heb het vooral over staatswerking. Maar die ontspanning die zou je zomaar vertrouwen kunnen noemen. In je kapper, in de spoorwegen, in de bakker. In hun ambacht. In de kwaliteit van wat zij doen. In gemeenteland zouden we die treinreis en dat kapsel en dat brood de uitvoering noemen. En weet je iets van knippen of zuurdesem, dan zou je zomaar iets kunnen zeggen over waar die kwaliteit dan in zit. Maar weet je dat niet, dan kun je het in ieder geval toetsen. Aan de spiegel, de aankomsttijd of de knapperigheid. Zoals je in gelul niet kunt wonen en je na het lezen van een recept voor goed brood nog steeds honger hebt, zo zorgt een besluit alleen niet voor vertrouwen. Laat staan dat een dikke beleidsnota dat doet. Wat de staat moet leveren is betrouwbare kwaliteit. En of die kwaliteit steeds behaald wordt, dat kun je ook best controleren. Maar of het brood echt knapperig is, dat weet je pas als je erin knijpt. Als je de check doet. Wat we moeten leveren is ambachtelijke kwaliteit. Waardevolle kwaliteit aan iedereen, zonder aanzien des persoons. Een acceptabele norm, een standaard. Elke dag voor iedereen dat goede brood, maar dan overheidsdingen. Standaarden en normen, publieke kwaliteitsnormen. Leren lezen, voldoende incontinentieluiers, een betaalbaar dak boven je hoofd, zonder dat dat door staatshandelen instort. Een psychiater als je suïcidaal bent, rijdende treinen, zorg voor de aarde. Eerst de zieken, dan de administratie. Of gemeenschapskwaliteit. Ruimte voor meer dan financiële waarde. Burgerschap, zeggenschap, een fijne plek om dingen met elkaar te doen, ook als je de horeca niet kunt betalen. Dat soort dingen. En staatsrechtelijke kwaliteitsnormen. Begrijpelijke regels, gelijke fatsoenlijke behandeling, navolgbare besluiten, vrijheid om je eigen keuzes te maken, zulke dingen. En dat alles kunnen we samenvatten met algemeen belang. Ik hou meer van het synoniem daarvan, maatschappelijk welzijn. En ja, dit zijn open deuren, maar helaas wel open deuren die dagelijks in ons gezicht dichtslaan. We hoorden het net al, vertrouwen ging te paard en komt te voet in de uitvoering. Want niet in die beleidsfase zien we willekeur en labmiddelen en mensen die jarenlang tussen wal en schip hangen. Die werkelijkheid is altijd geabstraheerd. In een beleidsnota heb ik nog nooit een spandoek zien hangen. Het conflict waar we die hele democratie voor hebben, die is er weggedraagvlakt en weggebubbeld. Voorbeelden uit de werkelijkheid, die zijn slechts een illustratie. We noemden het casuïstiek. Maar het is onze samenleving, onze gemeenschap. Ik lees weer even voor uit de Cenk. De individuele burger heeft met de afzonderlijke beslissing uitspraak of bejegening te maken. Uit die verschillende beslissingen, uitspraken of bejegeningen worden algemene patronen en onderlinge verbanden zichtbaar. In elke afzonderlijke casus zit het DNA van het systeem. Versterking van het vertrouwen in de democratische rechtsorde maakt alleen een kans als we dat DNA kennen. Het gaat om de ingrediënten. En de werkelijkheid bestaat vervolgens uit dingen die werkelijk gebeuren. Mensen die dingen doen in de samenleving, waar gebouwd wordt en gezorgd en gezongen en gedanst en gewerkt en dat soort dingen. Levenstekens, die moeten leidend zijn. Onze normen en ons beleid moeten dienstbaar zijn aan die werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is volop afwezig in de beleidsmakerij. In die fase van plannen verzinnen, strategische doorkijkjes, visies en dan een ringbandje eromheen. Die smetteloze route naar dat prachtige einddoel waar we dan een politieke klap op geven, want daarmee is het gelegitimeerd. En dan de succes ermee uitvoering. Het beleidskader heeft een gelegitimeerd besluit, dus aan ons ligt het niet meer. We moeten die spanningen en dilemma's die in de samenleving voelbaar zijn, op een of andere manier voelbaar en zichtbaar maken in de politiek, in het dagelijks werk van beleidsambtenaren, bij gemeentehuizen, ministeries en ja, ook bij uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld met zo'n knelpuntenbrief. Als beleidsmakers en beslissers last moeten krijgen van problemen die zij veroorzaken in de uitvoering, dan moeten we de feedback loop sluiten, zeggen we dan. En dat moet bottom-up. Maar daarvoor moeten we de bewijslast omkeren. Beleid moet zich gaan verantwoorden aan de praktijk, niet andersom. Want we noemen het wel een beleidscyclus, maar het is natuurlijk een immense waterval met aan de onderkant een kolkende massa tegenstrijdige regels waar we allemaal in verzuipen. En dat weten we trouwens ook al best lang, dat begrip frontlijnsturing, ik meen ergens eind jaren 90. Nou ja, frappé toujours. Het mag inmiddels tegenmacht heten. Ik vind misschien terugwerkende kracht wel een betere term. Laten we gaan ontdekken hoe we de terugwerkende kracht van de uitvoering versterken. Maar vooral de terugwerkende kracht van de gemeenschap, waar we maatschappelijk welzijn aan het bakken zijn. Waar we erin kunnen knijpen om die norm te checken. En we zien op tal van plekken dat het kan. Hè? We noemen het experimenten, werkplaatsen, garages, labs. Juist bij jullie, daar aan de andere kant van dit scherm, die de grillige leefwereld proberen te verbinden met de standaarden van de staat. Jullie zijn begripvolle systemen aan het maken, zoals Maaike Klip dat mooi noemt. Waarin alle burgers tot hun recht kunnen komen. Tot hun staatsrecht misschien zelfs wel. In ieder geval tot hun burgerrecht. En we ontwikkelen dan bottom-up vanuit de praktijk met allerlei experimenten. En dan doen we een beetje agile en een beetje lean. Maar dat is niet genoeg. We moeten heel alert zijn op labs die werken als labmiddelen. Dat wordt het als elke gemeente zijn eigen schuldenlab heeft. Het besluit of beleid goed genoeg is voor de praktijk moet komen liggen bij de bruikbaarheid voor die praktijk. En dat vraagt meer zeggenschap van uitvoerders en burgers die met die uitvoering te maken hebben. Niet slechts het politieke besluit. Het dienstbaar maken van beleid aan de praktijk betekent een verschuiving van de zeggenschap. En ja, dat mag je van mij democratiseren noemen. Het politieke oordeel over beleid moet niet zijn: ben ik het hiermee eens? Voelt dit goed? Kan ik dit verkopen of verantwoorden? Klopt dit met mijn kijk op de wereld? Zijn deze doelen in overeenstemming met wat mijn achterban wil? En gaan de goede dingen erin? Nee, niet een uitvoeringstoets, maar een beleidstoets die is: werkt dit? Klopt het wat eruit komt? Waar zie ik dat aan? Waar letten we dan op? Op wie letten we dan? Wie mag het dan zeggen? Nou, mijn oproep aan jullie is, zeggen jullie dat nou eens? Want het versterken van die terugwerkende kracht is niet voldoende. We moeten daarnaast de beleidsbubbel leeg laten lopen tot de essentie. Beleid uitbenen tot wat nodig is om kwaliteit te leveren. Weten wat die kwaliteit is en wat de randvoorwaarden zijn om die te leveren. En dat zijn standaarden. Heldere, werkbare, begrijpelijke, realistische, adequate normen. Voor de uitkomst en voor de wijze waarop die uitkomst tot stand komt. Meer dan dat hebben we voorlopig niet nodig. Stop met de rest. We houden wat mij betreft op met beleid maken. We gaan dat uitgebeende beleid beheren. Midden in de uitvoering met de mensen die het ervaren in de gemeenschap. Beheer, dat is het meest verwaarloosde onderdeel van de beleidscyclus, terwijl het voor burgers de belangrijkste fase is. In uitvoering en beheer komt maatschappelijk welzijn tot stand. Niet in de probleem- of kansfase. En ook niet in de beleidsvoorbereiding, niet in het besluit en trouwens ook niet in de evaluatie achteraf als het kalf verdronken is. Maar beheer is helemaal niet sexy, maar huishoudelijk. Het is niet steeds een nieuw nulpunt met nieuwe beloftes, met elan en zo. Het is in het dagelijks werk onderhoud plegen aan beleid, wetten en regels. Beleid is geen project, het is onderhoud, als in een tuin. Een tuin waaraan je constant onderhoud moet plegen, omdat die anders dichtgroeit. En ja, ook je tuin kun je ieder voorjaar natuurlijk volledig dichthalen en rijden naar de intratuin en dan zet je hem weer vol met plantjes. Maar dat is dus niet wat ik bedoel. Dat is geen tuin, dat is een proeftuin. Ik introduceer beleidsbeheer. Het woord bestaat niet en daarom bestaat het werk niet, maar dat moeten we gaan doen. Het idee over beleidsbeheer, dat kreeg ik trouwens door jullie, toen ik me eens lekker onderdompelde in jullie werk. Het werk van bouwers en beheerders van systemen voor de overheid. Het is de letterlijke vertaling van Policy Stewardship uit het boek Managing Chaos van Lisa Welchman over digitale governance. Het is mijn vak niet, dus super leerzaam. Ik ben dus blij dat ik dit idee voor verbetering, dit prototype, want het bestaat nog niet, bij jullie in de week mag leggen. Want jullie snappen dat. Jullie snappen dat fixen soms nodig is, maar het op termijn erger maakt. En jullie begrijpen dat standaarden helpen om begripvolle systemen te kunnen bouwen. Beleidsbeheer is dus dat beleid uitbenen tot werkbare standaarden. En die betere standaarden die kun je best beschrijven. En ik voel hem al, wat blijft er dan over van de menselijke maat? Nou, mijn maat 41 bijvoorbeeld, ik weet niet, ja, je kan hem zien, die is echt heel menselijk, maar ook een navolgbare standaard. En ik denk ook, ik ga nog een eng woord gebruiken, ik denk ook dat we goede checklists nodig hebben. Ik begrijp dat veel mensen koude rillingen krijgen van dat woord, want het suggereert iets met een automatische piloot, iets fabrieksmatigs, iets wat in elk geval haak staat op die zo gewenste menselijke maat en maatwerk voor al die unieke individuen die we zijn en door die patatsnijer van de bureaucratie moeten. En het klopt, er is een dunne lijn tussen beheer en beheersing. Maar zo'n checklist zou ook een uitkomst kunnen zijn van beleid dat dienstbaar is aan de uitvoering. Waar moeten we dan op letten? Wat benutten we steeds? Je zou het zomaar indicatoren kunnen noemen. Een check betekent ook contact. Het betekent opkijken, de werkelijkheid testen, in het werk kijken of het klopt wat je uitspookt. Atul Gawande is dokter en expert op het gebied van checklists en hij heeft het over the means to measure vital signs. Vitale signalen. Levenstekens, zou ik willen zeggen. Bijvoorbeeld dat je er niet van moet huilen als ambtenaar of als burger of als volksvertegenwoordiger. Het beste boek over beleid maken dat ik ooit heb gelezen, terwijl het woord beleid er niet in voorkomt, is geschreven door Eva Nijkens en Martin Bootsma, schoolleider en leerkracht in Amsterdam. Het boek heet Wat als we weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen. Eva beschrijft hoe je goed onderwijs maakt voor alle leerlingen. Ze zet daarvoor niet de leerling centraal, maar haar leerkrachten. Dat zit in de lucht, want Peter Kannen schrijft in zijn column voor deze conferentie ook. Zet nou niet de gebruiker centraal, maar de ambtenaar die erin moet werken. Eva legt een hoge lat voor het resultaat dat haar leerkrachten moeten neerzetten. De professionele standaard. En ze helpt hen door alles wat in zit tussen gewone routine en echt nodig individueel maatwerk te vatten in een werkwijze waar iedereen op kan terugvallen. Dat laatste zou ik beleid willen noemen. Zij zegt, de professionele ruimte of het ambacht komt na de standaard. Die standaard moet dus knetterdienstbaar zijn aan dat ambacht en die ambachtslui en aan het resultaat. Maar als je dat hebt, dan kun je volgens mij die beleidsbubbel heel rustig en liefdevol leeg laten lopen. Mensen, ik verlang zo naar wat ik maar hoopvol noem het decennium van het beheer dat er nu aan zit te komen. De terugwerkende kracht versterken. We kunnen aan het werk, want in die gecultiveerde tuin gaat het niet vanzelf goed. Het is niet gewoon een kwestie van goed doen wat de bedoeling is met empathie. Het is beheerwerk. Om je heen kijken, de context in beeld, de gemeenschap in beeld. Naast mensen gaan staan, zoals burgemeester Koos Jansen vanochtend zei, naast die burger gaan staan in die beleidstuin. En daar het maatschappelijk welzijn blijven checken. Erin knijpen, de levenstekens. En dan beheren. Snoeien, zorgen dat we niet dichtgroeien. Knelpuntenbrieven schrijven en daaraan dienstbare besluiten op het menu zetten voor wie erover gaat. Zodat we die beleidsbubbel liefdevol leeg kunnen laten lopen. Ik wens ons dat werk. Dankjewel.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!